Misschien heb je wel eens gehoord dat ondernemer zijn onwijs hard werken is. En ik zal het niet ontkennen. Ja, het is zeker. Je moet niet vies zijn van werken, laat ik het zo zijn. Alleen, er zit ook een plafond aan. Je kunt op een gegeven moment niet harder werken dan dat je kunt. En anders gaan de dingen onder lijden. Nou ja, hoe je daarmee omgaat, zelfs met zo'n toomloze energie, ambitie. Hoe zorg je nou voor dat je dat toch binnen de perken houdt? Dat je én aandacht geeft aan je bedrijf, én aandacht kan geven aan je gezin, én aan je partner, én aan je vrienden, én aan je lijf en je gezondheid. Hoe zorg je nou dat je dat een mooie balans brengt? Nou, ik heb denk ik een prachtig voorbeeld hiervoor. Niemand minder dan Thierry Stokkink. Hij heeft een onwijs gaaf hypotheekadviseursbedrijf opgezet. Hij helpt succesvolle ondernemers met hun vastgoedportfolio. En hij is het prachtige voorbeeld van hoe je omgaat met die toomloze energie, ambitie, hoe je op het punt terechtkomt dat je eigenlijk denkt, shit, dit kan niet verder. En welke wijziging je dan moet aanbrengen. Nou, hij is tevens van loonslaaf eigenlijk naar freelancer, naar ondernemer gegaan. Dus ook daar gaan we het over hebben. Kortom, genoeg input om een gaaf interview voor te hebben. Ja, Thierry. Ik heb net de intro gedaan. Jij bent voor mij echt het voorbeeld van iemand die zo ambitieus is. Die zo weet wat hij wil. En daar alles voor wil doen. En tegelijkertijd ook merkt, shit, het zit me soms ook in de weg. En daar wil ik het met jou eigenlijk over hebben. Hoe je daarmee om bent gegaan. Maar laten we eerst even helemaal terug naar het begin. Jij bent begonnen als werknemer in dienst. Je hebt op een gegeven moment die switch gemaakt als freelancer en toen naar, succesvol ondernemer. En uiteindelijk werk je nog maar de helft van de tijd en je inkomen is gigantisch gestegen. Dus even terug naar het begin. Waar kom je vandaan? Wat deed je toen, 10, 12 jaar geleden?
Ja, toen klaar was met mijn studie en ik wist niet wat ik wilde worden. Dus dan ga je maar of rechten studeren of in onze tijd. Ik ben 37, in onze tijd was het iets met computers. Dus ik ben maar IT gaan studeren. Ik dacht, daar kan ik altijd nog wel wat mee als ik achter de computer zit. En toen ben ik stage gaan lopen. En dan ga je toch naar je vader en je moeder kijken waar je erkenning kan krijgen. Dus toen ging ik maar hetzelfde doen als mijn vader. En dat was gelijk al interessant, want zijn compagnon die zei, joh, gast, je hebt niet overlegd met mij. En eigenlijk vind ik Thierry helemaal niet zo geschikt. Gooi hem er maar weer uit. Dus zo begon mijn carrière, dat mijn vader alweer afscheid van mij moest nemen. Nou, dat vond hij erg moeilijk. En toen begon mijn carrière dus met eigenlijk ontslagen worden bij je vader. En nu kan ik dat met een glimlach vertellen. Dat heeft mij heel veel brandstof gegeven. Die pijn dat ik dacht van, hey fuckers, ik ga nu bewijzen dat ik heel veel in mijn mars heb. Dus zo is mijn carrière begonnen.
Ja, en dus ontslagen worden door je eigen vader. Ja. En je bent toen alsnog in dienst gegaan?
Toen ben ik naar een ander kantoor gegaan en daar ben ik in loondiensten gegaan. En daar heb ik het vak geleerd in de financiële branche. Dus een saaie branche. Ik ben wel naar bedrijven toegegaan met allemaal twintigers, want toen was ik begin 20. Ik wist nog steeds niet wat ik wilde doen met mijn leven. Dus ik ben maar een beetje het systeem ingegaan wat ervaring op gedaan. En toen wilde ik eigenlijk al ondernemen, maar ik had de ballen er niet voor. En ik had het ook niet op school geleerd, hoe ik moest ondernemen. Maar ik had wel zoiets van, ik kan niet omgaan met gezag. Dus dan gaat het daar al fout in. En ik heb goede ideeën, energie. Ik merkte op elke afdeling dat ik er wel uit sprong. Dus waarom dan niet wat voor jezelf? Ja, en om jullie dan mee te nemen. Ik heb daar nog 10, 15 jaar heb ik daar in loondienst gezeten bij verschillende bedrijven, terwijl ik al wilde ondernemen. En pas ja. toen ik mijn derde kind kreeg, toen dacht ik van, oké, nou dan ga ik maar gewoon ontslag nemen. Burn your boats, om maar zo te zeggen. No way back. Toen heb ik mezelf zoveel pijn gegeven dat ik wel door moest met ondernemerschap. Alleen toen ja, heb ik toch weer voor de help gekozen. Vind ik dan, hè. Voor sommigen is het wel all the way. Toen ben ik toch wel weer veilig in freelance basis gaan werken voor vaste opdrachtgevers.
Ja,
dus ja, maar zo is het ondernemer begonnen.
Ja, ja, exact. Nou, dat is in principe is de mooie transitie natuurlijk. Dat je gewoon nou, van zeker naar ietsje minder zeker naar uiteindelijk gewoon de grote move maakt. Dus ja, ik vind het niet zo gek. Ik ben nog even
benieuwd. Dat is nodig, hè? Want iedereen heeft gewoon een bepaald tempo. En kennelijk had ik het gewoon nodig. Ik had het ondernemersvak nog nooit geleerd. Dus ja, dan maar langzaam. Dat kan ook gewoon de juiste weg zijn. Ja, achteraf denk ik van... Wat je was gewoon volgegaan. Maar ja, ik was daar dan kennelijk de persoon niet voor. Ja.
Ja. Nou ja, ik geloof sterk in dat je er gewoon langzaam in kunt rollen. Want ja, ondernemer ben je ook niet in één keer. Dus volgens mij heb je dat slim gedaan. Maar ik ben nog wel benieuwd naar dat moment dat je dus... Je hebt die 10 jaar lang die gedachte gehad. En toch niet gedaan. Wat was het grootste... Ja, hoe zeg je dat? Belemmerende gedachte die je had, waardoor je het niet deed?
Nu zou ik zeggen... Ik heb nooit wat aan mijn mindset gedaan. In de zin van persoonlijke ontwikkeling. Ik stond wel in de sportschool om mijn spieren te trainen. Maar de rest. Sociale. Het netwerken bijvoorbeeld. Wat je als ondernemer nodig hebt. Die sociale contacten opdoen. Wanneer er dingen falen. Dat je daar de juiste dingen uitpakt. En het weer opnieuw gaat proberen. Gelijkgestemden om je heen verzamelen. Succesvolle ondernemers die wel die stap hebben genomen. Die had ik allemaal niet verzameld. Dus ja, dan is er niemand die je een schop onder je reet geeft. Dus ja, als ik het allemaal opnieuw had moeten doen. Als ik nu zoiets had van, ik ben nu in loondienst, ik ben freelance, ik wil voor mezelf beginnen. Ik wil echt iets heel gaafs neerzetten. Ja, dan is mijn eerste tip. Ga dan mensen om je heen verzamelen die stap wel al hebben genomen. En die je eigenlijk accountable gaan houden van, oké, je vindt het spannend, zullen we je komende half jaar gaan helpen met die transitie van loondienst naar het ondernemerschap? Ja, welke stap je allemaal moet nemen? En ja, dan ga je weer de verkeerde mensen tegenkomen. Nou, misschien moet iedereen ook gewoon dat proces meemaken. Dat je wordt gecoacht door mensen, door business coaches die het zelf eigenlijk niet eens snappen. Ja, nu... Ik weet gewoon de juiste personen die de reis zelf hebben meegemaakt. En ook de competenties hebben om anderen te coachen. Die weet ik nu. Dus jij, ik zou gewoon als tweede tip gelijk mensen pakken die best wel ver zijn in de branche waar jij in wil groeien. En die contacten van, zou je me kunnen helpen? Ook daarin... Om af te maken, is belangrijk dat wanneer je iemand om hulp gaat vragen, dat je dan eerst gaat kijken van hoe zou ik waardevol kunnen zijn voor die persoon. Dat heb ik ook geleerd. Nu ben je dan een stapje verder en dan komen mensen bij jou van, joh, Thierry, zou je me kunnen helpen met dit? Ja, als mensen met een hulpvraag bij je terechtkomen en zeggen van, joh, Frank, ik kom iets bij jou halen. Ik weet dat jij competent bent en ja, het liefste wil ik dat je me coacht en dat je al mijn vragen beantwoordt. Maar als je niet eerst wat kon brengen aan waarde, ja, dan zijn mensen minder geneigd om je te helpen. Dan denk ze gewoon, ja, dat is het derde verzoek die ik vandaag al heb binnengekregen. Dus zorg dat je je netwerkskills ontwikkelt en dat je eerst geeft aan mensen voordat je dingen bij ze komt halen.
Ja, nee, 100% eens. En hele mooie tips eigenlijk wat je zegt is zorg dat je in een groep mensen komt die je accountable kan houden. Dus zorg dat je het uitspreekt en met mensen dingen afspreekt. En zorg vervolgens ook dat je door de juiste mensen wordt begeleid in dat proces. Want alleen doen is gewoon hartstikke ja, dom eigenlijk. Huh? En nog één stukje terug naar, want je zei, goh, ik heb dus ja, heel lang heb ik gewerkt aan mijn lijf, hè, dus in de sportschool, maar niet aan mijn mindset. Welke switch heb jij moeten maken in je mindset, waardoor het ook uiteindelijk lukte? Dus waar heb je zo op getraind dat je uiteindelijk die omslag wel hebt durven maken?
Ja, het is begonnen bij... bij mij was er geen groot verlangen. En je komt op gang door of een bepaald verlangen wat je nastreeft of een pijn. Nou, bij mij was het gewoon alles wat ik verneukt op alle vlakken van het leven, waardoor ik wel in actie moest komen. Hè? Dus relatie met mijn lijf was niet goed. Dus 70 uur per week werken. Ik had wel een afgetraind lichaam. Dus dat was gelukkig wel mijn succesje, maar mijn enige succesje. Maar wel dat mijn hoofd gewoon helemaal was overgestroomd, doordat ik constant maar 70 uur per week aan het werk was. Was dus ten koste ging van de relatie met mijn vrouw en met mijn kinderen. En qua cashflow op de bankrekening was het ook gewoon kut, omdat ik best wel veel ondernemersfouten maakte. Dus het liep gewoon, ja, eigenlijk op alle vlakken niet lekker. En die pijn die heb ik omarmd, om maar zo te zeggen. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En toen ben ik in een soort van hyperfocus gegaan van oké, nu ben ik er echt klaar mee met de teringzooi in mijn leven. En nou ga ik het aanpakken. Toen ben ik begonnen met me verdiepen in wat andere ondernemers die wel succes hebben. Wat die dan allemaal voor patronen hebben, om maar zo te zeggen. Beginnend van als je 's ochtends vroeg je bed al uitstapt. Hoe begint jouw dag dan? En mijn dag begon toch wel heel anders, waardoor ik gewoon wat negatievere mindset had. Dus patronen leren herkennen. Mm-hmm. Gelijkgestemde om me heen verzamelen. Ja, en elke keer ben ik maar diezelfde patronen voor mezelf gaan implementeren in mijn leven. En dat heb ik 3 jaar lang heb ik dat gedaan. Dus op elk vlak heb ik verbeteringen doorgevoerd om maar gezonder te gaan leven. En dan niet qua voeding of weet ik veel wat, maar gezonder qua prioriteiten stellen. Ik denk dat ik heb beter leren prioriteiten stellen in mijn leven. Waardoor ik hele kleine stapjes vooruit ging.
Ja, en kun je eens één zo'n patroon delen die je als ondernemer hebt geïmplementeerd in je eigen leven, die je daarvoor nog niet deed? Een bepaalde routine misschien, of je zei al, ik sta anders op nu. Wat is een van die dingen die je als ondernemer anders deed dan als freelancer en als werknemer?
Ja. We gaan af en toe een handdoek hoor, want het is hier 30 graden in de serre. Daar heb ik dan niet over nagedacht. Eens even kijken. 'S Ochtends vroeg. Ja, en dat zijn wel extreme. Hè? Ik ben wel een persoon van het extreme, dus niet het gemiddelde. Ik ben om 5 uur mijn bed uit gestapt. Om maar te zorgen dat ik 2 uur de tijd had om aan mijn belangrijkste dingen van de dag te gaan werken. En ik kan me voorstellen dat het voor de meesten niet haalbaar is. Dus om te beginnen dat je bijvoorbeeld een half uur eerder je bed uitkomt dan gebruikelijk. En dat je die half uur pakt om het belangrijkste te doen, wat je een stap verder gaat brengen in je doel. Je doel kan zijn een business bouwen. Het doel kan zijn een fitte lijf te krijgen. Maar in ieder geval in dat half uur dat je aan de slag gaat met je shit wat je op orde wil brengen. Dat heeft mij heel erg veel gebracht.
Ja, mooie. Ja, ik herken dat heel erg. Mijn tijd is ook vervroegd inmiddels en ik heb nog nooit zo'n fijne start van de dag. En het mooie vind ik wel, als ondernemer vond ik dat je veel flexibeler daar ook in kan zijn in hoe wil je je dag indelen. Je hoeft er niemand verantwoording af te leggen behalve jezelf. Maar je hebt wel wat discipline nodig en dat heb je van mij ook dan laten zien. Je hebt gewoon gezegd, joh, en nu ga ik het radicaal anders doen. En ja, 5 uur opstaan is niet makkelijk en toch doe je het. Dus, maar vind je dat, wat vind je van discipline? Ik heb heel vaak mensen, die discipline heb ik niet, dat doe ik niet. Wat vind je? Is er discipline nodig? Of wat is er nodig om dit ook echt te kunnen implementeren in je leven?
Het lekkere is dat ik al 21 jaar naar de sportschool ga. En als ik geen zin heb, dan ga ik gewoon. Dus daardoor heb je een bepaalde spier opgebouwd. Ik noem het maar eventjes de spier van discipline. Waardoor als ik iets moet doen, dat doorzet. Dus als we naar het gemiddelde gaan en discipline dus wat minder is. Ja, dan zou ik heel veel omgaan met mensen die dus heel hoog zitten in hun discipline. Ik doe dat dus ook. Ik spreek mensen erop aan wanneer ze hun shit niet op orde hebben. Dat doe ik op een, op een humoristische manier, hè, in plaats van mensen afmaken. Maar ik confronteer ze er wel mee van, joh, je had tegen mij gezegd dat je hiermee aan de slag zou gaan, je doel. En nou gaat het even wat minder. Wat kan ik voor jou doen om je weer eventjes op het juiste pad te krijgen? Als je 5 mensen om je heen verzamelt die je elke keer maar tips geven, motivatie. In plaats van dat je 5 mensen om je heen hebt verzameld die tegen je aan zitten te janken. Omdat het niet lukt. Want dat gebeurt vaak. Hè? Wil je in een comfortabele zone blijven? Ik heb geen zin om aan mijn business te werken. En iemand tegen je zegt, ja, ik ook niet. Oh, dan is het wel goed. Weet je? Je moet gewoon je omgeving veranderen. En dat heb ik wel echt gedaan in de afgelopen jaren.
Ja, dus eigenlijk discipline kun je gewoon leren, dat kun je trainen. En en eigenlijk ook wel, heb je er geen zin in? Jammer dan, toch doen. En dat is een spier die je gewoon hebt ontwikkeld en die op een gegeven moment ook gewoon nodig is, wil je de resultaten behalen.
Als je er overal scheid aan hebt, dan werkt het niet. Maar als je bijvoorbeeld in een ondernemersclub zit, zoals wij samen hebben gehad met een stuk of 20, 30 ondernemers die ervoor willen gaan. En je merkt elke maand dat jij de enige bent die zijn shit niet op orde heeft. Ja, mij geeft dat echt een kutgevoel. Dus het heeft ook met verantwoordelijkheidsgevoel te maken. Hè? Als je geen discipline hebt en geen verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, dan moet je echt keihard aan de bak. Maar als mensen je kunnen pakken op je verantwoordelijkheidsgevoel. En zeg gewoon mensen die wat verder zijn dan jou. En je af en toe willen helpen. Ja, dan werkt dat supergoed.
Ja, helemaal eens. En waar ik nog wel benieuwd naar ben, is. Kijk, op een gegeven moment moet je ook financieel je zekerheid. Hè, je maandelijkse inkomen, die moet je op een gegeven moment los durven laten. Dat is voor iedereen is dat vaak het grootste, taaiste punt. Jij had dat ook. Je had een gezin. Je had volgens mij toen 3 kinderen. Dat is nogal wat als vader. En dan zeggen, joh, ik ga gewoon dat avontuur aan. Hoe heb je dat geregeld thuis? Hoe was de reactie toen je dat deed? En hoe ging je daar dan mee om?
Ja, ik ben begonnen als ondernemer met een partner die het doodeng vond. Dus het vertrouwen was niet goed tussen ons. Dus we hadden een slechte relatie hadden we sowieso. Vertrouwen was slecht. Cashflow was ruk. Maar ik zei gewoon, joh, ik kan wel doorgaan met onze zekerheid van een dienstverband. Maar daar voel ik me kut onder. Dus ik wil gaan ondernemen of je er nou mee eens bent of niet. Dus ik heb het er doorheen gedrukt. Waardoor onze relatie nog meer onder spanning kwam te staan. En toen heb ik nog ondernemersfouten gemaakt. Ik zei van, joh, we hebben 30.000 euro op de spaarrekening staan. Dus we kunnen nog wel eventjes door. Toen ben ik als een jekko gaan investeren. En fouten gaan maken. En toen hadden we geen geld meer. Toen heb ik zelfs een lening moeten aanvragen. Voor mij als ondernemer. Nou, voor sommigen is dat normaal. Hè? Als je een bakkerij begint, dan vraag je lening aan voor je machines en weet ik veel wat. Maar mijn ego was echt op een dieptepunt. Want ik had tegen mijn vrouw gezegd, joh, we hebben wat spaargeld. En we kunnen wel weer. Maar dat heeft mij ook wel weer de brandstof gegeven om aan alle kutklusjes te werken die ik als ondernemer nog moest doen. Ja, dus als je wel dat stemmetje onder controle hebt van het overkomt mij, maar ook met een reden. En je kan dat als brandstof gebruiken. Ik weet niet of de gemiddelde kijker dat kan, maar bij mij zit er een stukje masochisme in me. Dat wanneer het kut met me gaat, dan geeft me dat juist de brandstof om nog harder gas te geven. Ja, is dat een antwoord op de vraag of nog
ja,
niet?
Nou ja, heel, denk ik, heel mooi en heel eerlijk dat het gewoon, ja, het begin liep niet zo lekker. Ten eerste heb je aan je partner moeten zeggen, ja, sorry, ik begrijp je zorgen, maar ik ga het toch doen. Dat voelt misschien een beetje egoïstisch, maar je had een heel duidelijke visie. Je wist, wat ik nu ga doen, word ik helemaal niet vrolijk van. Dus dan kunnen we wel een inkomen hebben, maar ik word niet gelukkig. Dus je hebt het lef gehad om daar doorheen te breken. Dat vind ik al tof. Daarna ga je nog een paar keer op je snuffert. Is het geld ook nog eens op? Moet je, nou ja, met dat verkrampte ego ook nog eens terug naar je partner? Van ja, het is niet gelukt. Maar dat is bij jou niet gebeurd. Je hebt niet gezegd, het is niet gelukt. Dus wat heb jij in dat moment dat je spaargeld nul is? Je hebt de verantwoordelijkheid als vader, als partner. Wat heb jij, welk voor gesprek ben je aangegaan? Zodat het toch wel weer, nou ja, dat er toch wel weer vertrouwen kwam.
Ja, ik snapte gewoon niks van het ondernemerschap. Ik deed maar wat, want ik had het niet geleerd op school. Ik had geen business coach. En ik koppelde geld aan succes in de business. Ik had geen geld op de rekening. Maar toen, ja, ik werd gedwongen om er eens goed naar te kijken. En toen dacht ik van, hey, maar mijn omzet die groeit elke maand. Ik heb heel veel klanten. Ik geef te veel geld uit, maar dat hoeft niet, want ik ben de hele tijd aan het investeren om dingen beter te maken. Het ging om een cashflow. Oftewel, ik gaf te veel geld uit, dus de investeringen moesten gewoon naar beneden. En een heel belangrijk iets, en daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik was geprogrammeerd om als financieel adviseur om de rekening pas bij de klant neer te leggen wanneer ik klaar was met mijn dienstverlening. Bij de notaris, wanneer de hypotheek rond was van de nieuwe woning, dat dan mijn rekening. Dus ik zat het door te rekenen, had ik nog nooit gedaan, maar ik zat 62.000 euro voor te financieren van al mijn klanten. Dus het ging supergoed, maar ik had mijn cashflow niet op orde. Ik had mijn klanten niet gevraagd voor, joh, hoe zou je het vinden als we halverwege het traject, dat vraag je dan aan het begin, als ik je een factuur stuur van de helft. En als je dat helemaal aan het begin vertelt aan klanten, dat je beginnend ondernemer bent, en wanneer je de helft van je werk hebt gedaan, of ze het oké vinden om dan de factuur te sturen. In heel veel branches gebeurt dat gewoon. En sommigen die zeggen zelfs van tevoren ga ik jou een bedrag in rekening brengen. En dat had ik allemaal niet geleerd. En iemand die me dat ook kon uitleggen. Het is heel simpels. Hè? Nu denk ik alleen maar gast. Dat je daar niet aan hebt gedacht, maar dit ging heel erg goed met mijn bedrijf, maar ik kon gewoon niet met geld omgaan. Punt.
Ja, dus voor het eerst inzicht in je cijfers en ja, je hoeft niet veel meer inzicht te hebben dan wat komt er binnen en wat gaat eruit. Real time, dat kan gewoon via bankrekeningen. Dus het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, maar jij kwam daar toen achter. En dus heb je een paar wijzigingen in je bedrijf gedaan, waardoor je meer cashflow had en het veel meer rustiger werd. Een veelgestelde vraag, met name als je begint in die eerste fase, van hoe kom je überhaupt aan cashflow? Hoe komt dat geld überhaupt binnen? Wat heb jij gedaan om toch die eerste, nou ja, klanten te krijgen? Ik weet niet of je nog kunt herinneren, maar die eerste acties, wat heb je toen gedaan daarvoor?
Ik realiseer me dat ik geen tekort had aan leads of klanten. Er waren een aantal dingen waarop ik geprogrammeerd was. Het was normaal in mijn branche om naar mensen in de avond toe te rijden, een vrijblijvend en kosteloos gesprek te hebben. Vervolgens daar bijvoorbeeld 1,5 uur zitten en weer een uur naar huis rijden. En vervolgens dat je dan niks had verdiend. Was je de hele avond was je kwijt. En dan kon het ook nog zo zijn dat de klant zei van, nou, ik ga toch verder met iemand anders. En toen dacht ik, hé, maar ik heb genoeg leads. Waarom zou ik dat dan nog gaan doen? Dus toen ben ik gestopt met gratis werken. Dat heb ik doorgevoerd. En bij de klanten die dan zeiden van, joh, ik wil met je verder. Ja, dan besprak ik gewoon van, als je aan de gang gaat met ons, vind je het dan goed om een deel alvast te betalen, dan kunnen wij aan de slag. Dan hebben we ook gewoon het commitment. En wanneer het werk klaar is, dat we dan de tweede factuur sturen. Dat vond ik echt heel erg moeilijk. Maar we hadden wel al een aanmerk gebouwd. Het vertrouwen was er dat de klanten zoiets hadden van, ja, is prima. En daardoor had ik opeens helemaal geen cashflow-probleem meer. En ik werkte dus ook veel minder ja, gratis eigenlijk.
Ja, helder. En ik weet, je zei het, ik had eigenlijk geen tekort aan leads. Dat is voor veel ondernemers denk ik een droom om dat te kunnen zeggen. Hoe kwam het dat jij geen tekort had aan leads? Heb je je eigen netwerk van de vorige ingeschakeld? Wat heb je gedaan waardoor er eigenlijk gewoon geen tekort was aan leads?
Ja, daarin ben ik wel echt enorm geholpen door Mark Soos en Tibor Olgers. Dus ja, dat is ook wel weer iets, een tip die ik kan geven van... als je dus dit niet op school hebt geleerd en weinig mensen om je heen hebt verzameld die dit je voor kunnen doen, ja, dan is het dus handig om daar hulp op in te schakelen. En dan moet het dus wel een competent persoon zijn. En in die twee mannen had ik dat dus gevonden. En die zeiden dus, doe elke keer een stapje. Ja, zij deden het gewoon voor en dan ging dat volgen. Dus als je goed kan modelleren, dan kun je veel leren van de juiste business coach. Nu ben ik je vraag even kwijt.
Ja, dus hoe kwam je aan die grote bak met leads eigenlijk helemaal aan het begin al? Ja. Dus je hebt op een gegeven moment heb je inderdaad dingen gemodelleerd. Dat werkt, dat doe je nog steeds heel goed. Maar je begon al best wel met een fijne basis leads hebben. Ja. Dus ik weet niet of je nog kunt herinneren, maar ja, dat punt, hoe kwam je zover?
Ja, ik ben naar seminars geweest van Tony Robbins om mijn eigen shit te werken, mijn persoonlijke ontwikkeling. Toen ben ik ook naar Business Mastery gegaan, dus echt voor ondernemers toe. Kon ik op dat moment totaal niet betalen, maar ik dacht, ik heb het vertrouwen erin dat ik dat snel kan terugverdienen. En daar heb ik enkele golden nuggets opgepikt. En dat was, ga kijken welke partijen jouw doelgroep nu al bedienen. Toen dacht ik van ja, er zijn wel een aantal makelaars die dagelijks mensen spreken die woningen kopen. En ik ga gewoon kijken welke er dezelfde kernwaardes hebben als ik. Dus ja, ik ben met 5 makelaars gaan samenwerken. Ja, en vervolgens kwam ik om in de leads. Toen heb ik een collega bij kunnen schakelen, een freelance collega, veilig kunnen opschalen. En toen we hebben geleid door Mark en Tibor, toen zijn we een online business gaan bouwen. Toen ben ik begonnen met social media. Ik dacht, volgens mij ben ik nu de enige als ik dit ga doen, of de eerste die uitleg gaat geven op social media met video's. Dat was 4 jaar geleden. Laat ik eens gewoon in video's, je hebt Janneke het al uitleggen hoe het werkt om een woning te kopen. Met een bouwdepot, weet ik veel wat voor dingen. En dat ben ik toen op LinkedIn gaan delen. Toen deden advocaten en weet je wel, allemaal van die beroepen die super saai zijn. Notaris zag je niet op camera echt. Toen ben ik dat gaan doen. En dat zorgde voor ja, wat publiek, volgers die jouw filmpjes gingen kijken. En toen ben ik in een niche gestapt. Dus elke keer kijken, dus als tip kan ik meegeven, ga kijken naar partijen waar je mee kan samenwerken die jouw doelgroep al hebben. Dus dan moet je dus wel eerst je doelgroep bepalen en mensen gaan uitsluiten, zodat je gewoon een helder klein doelgroepje maakt. Vervolgens ben ik gaan starten met een business coach.
Ja.
Daarna een online business. Daarin precies het tegenovergestelde gaan doen wat de branche deed. En de branche deed, Frank, als jij een vraag aan me hebt, kan je die stellen, ik krijg een half uurtje van me en die stuur ik je ook nog een factuur. Ik ben gewoon onbeperkt video's gaan delen, gratis. En ik ben een publiek gaan opbouwen. Als je zingt, dat je zingt voor het juiste publiek die jou wil aanhoren. En dat publiek steeds groter wordt. En daarna ben ik dus ook nog eens in een niche gaan stappen. de vijver. Ik ben in een bepaalde vijver gaan stappen. Ja, waar nog helemaal niemand in zit. En ik gewoon een van de weinigen was. En dan ook nog eens met al die video's. Ja, toen ben ik gewoon echt alles gaan delen. Wat ik normaal gesproken, waar ik een vergoeding voor zou kunnen vragen. Dat ben ik allemaal gaan delen. Waardoor je voor je publiek in de hele branche eigenlijk bekend komt te staan als die gever. Ja, en dat zorgde ervoor dat ik duizenden mensen als publiek kreeg. Ja, en dat is nu naar tienduizenden mensen gegaan. Ja, en als je bekend staat als gever en je hebt de juiste energie, ja, dan komen de leads gewoon onbeperkt op je af. En samenwerkingspartners die met je willen samenwerken. Ja, dus ja, op een gegeven moment pak je de juiste energie op. Ja,
ja, maar het is echt het principe gewoon, ja, kijken naar wat je industrie doet. Doe het tegenovergestelde. Hè? Dus doe wat zij niet doen. En geef gewoon ontzettend veel. Wees aanwezig, wees zichtbaar. Ja, en dat kan ontaarden in uiteindelijk een community van 10.000 mensen, hè, in jouw vastgoedcommunity.
Ja, ja, dus ja, om wat successen te delen. 3 jaar geleden had ik dus een kutrelatie met mijn vrouw. Ja, en ik zei net tegen Frank, die staat nu op een 7. Dus dat, ja, voor mij is dat echt heel erg goed. De relatie met mijn kinderen, die is supergoed. Daar heb ik veel tijd voor. Ja, we hebben nu twee bedrijven en omzetten die boven de miljoen ligt. Ik werk niet meer 70 uur per week, maar nog ongeveer 30 uur per week. En nu 11 collega's. En ja, het gaafste wat ik onlangs ben gestart is, ik wilde vroeger piloot worden en ik ben nu bezig met mijn vliegbuffet. Ja, en daar had ik echt nooit tijd voor. Ja. En nou, dat is ook mede mogelijk gemaakt doordat ik vorig jaar een vastgoedportefeuille van 13 panden ben gestart. Om maar te zorgen van, ik wil niet alleen maar afhankelijk zijn van mijn bedrijf, alleen maar één inkomen. Ik moet ook passief inkomen opbouwen. En wij adviseren ondernemers bij het financieren van vastgoed. Gast, dan moet je zelf toch ook wel het juiste voorbeeld geven en zelf uit ervaring kunnen spreken. Dus toen ben ik met mezelf de uitdaging aangegaan van, oké, nu ga ik zelf in het vastgoed. Nou, en dan ben ik weer van het extreme. Dus zodoende kon ik een maandsalaris aan passief inkomen opbouwen. Nou, en daar heb ik dus een aantal jaar voor nodig gehad om eerst te zorgen voor de juiste mindset en de juiste mensen om mij heen.
Ja. Ja, onwijs mooi voorbeeld ook hier. Ja, ik ken je natuurlijk als een onwijs harde werker. En jou horen zeggen dat je nu nog maar zo'n 15 tot 30 uur werkt. Dat is echt een onwijs overwinning. Dat je in je gezintijd besteedt en je vliegbuffet haalt. Kijk, de meeste mensen die zitten te kijken, die vinden het niet erg om hard te werken. En die hebben ook misschien het idee, ik moet keihard werken om X te kunnen halen. Hoe is dat voor jou nu dat ook anders kan? Ik ben eigenlijk twee dingen benieuwd. 1, hoe heb je het gefixt? En kwam het inderdaad doordat je merkte, ik heb een soort inkomen dat nu stabiel is en daardoor kan ik een tandje terugnemen? Maar ja, met jouw mindset heb ik nog steeds het idee dat je nog wil gaan en groeien, groter groeien. Dus ja, hoe kwam het dat je ook überhaupt die keuze kon maken? En de tweede vraag is, ja, hoe is dat dan nu om dit te ervaren, dat je niet zo hard hoeft te werken van jezelf? Dus de eerste is, wat maakte de keuze voor jou dat je dit kon gaan doen?
Ja, ik werd dus eerst gecoacht door Tibor. En dat is ook een gast die heel veel gas geeft. En die zei, vijf je bed uit en elke ochtend ga je dit en dit doen. Dat heeft mijn business uit de teringzooi gehaald, om maar zo te zeggen. Dat was heel waardevol. Maar als ik kijk naar de coaches om mij heen, dan zie ik dat ze mij allemaal moeten afremmen. Ja, ik ben gewoon helemaal geprogrammeerd, of was geprogrammeerd, om keihard te werken. En als ik op de bank zat, dat ik bijna tegen mezelf zei, als je op de bank zit, ben je niet goed genoeg. Hè? Dat stemmetje in je hoofd die gewoon constant zegt, je bent niet goed genoeg als je je winst en je omzet niet elk jaar verdubbelt. Dus ja, ik heb echt afkikverschijnselen nu nog steeds. Omdat ja, als ik niet aan het werk ben, dan voel ik me weer schuldig richting mijn collega's of mijn klanten. Maar ik heb gewoon vanuit pijn ervaren, 70 uur per week werken, dat heeft mij ook niet gebracht wat ik wilde. Want ja, ik had gewoon een slechte relatie met mezelf, met mijn kids en met mijn vrouw. Dus ik heb mezelf toegelaten om 3 jaar lang te buffelen om de basis goed neer te zetten onder begeleiding van kundige mensen. En daarna moet je jezelf de vraag stellen, Frank, wanneer is goed genoeg? En toen heb ik geleerd dus van een 10 op mijn lichaam, want ik ging 6 dagen per week naar de sportschool toe, dat verlagen naar een 7 en te zorgen dat die rest ook allemaal op een 7 komt. Ja, en ik kom maar weinig ondernemers tegen die op alle vlakken van het leven een 7 scoren. Want ja, vaak zie je gewoon ze buffelen in bedrijven of in de sportschool. En dan hebben ze weer minder tijd voor een relatie met een partner of met de kids. Dus ja, daar focus ik mij op. En dan is het dus belangrijk om gelijkgestemden om je heen te verzamelen die dat ook hoog in het vaandel hebben zitten.
Ja. Ja. Mooi, dus dat maakte voor jou... Nee, in de keuze, het moment dat jij dit kon doen, kwam het inderdaad doordat je gewoon merkte, hey, op één vlak gaat het heel goed en de andere vlak niet. Is dat het moment dat je zegt, ik ga nu gewoon ook radicaal op alle vlakken tijd besteden? Of is het ook wel de financiële rust die je kreeg? Wat was echt de drive waardoor je het ook ging doen?
Nee, de pijn gewoon. Wat heb je nou aan een sixpack op je lichaam als je op het punt staat om te gaan scheiden? En geen geld op de planken. Dus ja, ik realiseer me gewoon, fuck, ik ben verkeerd geprogrammeerd. En ik ben maar aan het hollen als een boerdozer door mijn leven heen. En ja, dan behaal ik wel succesjes op bepaalde vlakken, maar dat gaat dan weer ten koste van andere dingen. Dus geleerd van, oké, wat is dan wel een 7 op mijn lichaam en in mijn bedrijf? Wat is goed genoeg? Maar ik heb er echt ja, oefeningen voor nodig gehad. Het voor mij, het voelde gewoon triest aan. Tibor die zei, volgende opdracht is, ga tijd met je kinderen inplannen in je agenda. Ik wil dat je elke avond per kind 15 minuutjes lekker met ze gaat zitten. En zij bepalen wat ze aan pappatijd willen. Dus dan, dan ging ik met Lego bouwen bijvoorbeeld. En de andere ging ik... masseren op de hoofd of zo, weet je wel, gewoon wat. Maar ja, en dan komen opeens verhalen vrij van, joh, papa, ik heb dit meegemaakt op school. En toen dacht ik wel, fucker, dit heb ik gewoon veel te weinig gedaan. Want qua tijd besteed ik het soms nog wel, maar dan was ik gewoon met mijn hoofd, was ik er niet bij. Ja, dat soort oefeningen, ik had dat gewoon nodig. En dat heeft gezorgd dat als je het een halfjaartje doet, ja, dat het een gewoonte wordt. Weet je wel? Nu doe ik het gewoon vanuit intrinsieke motivatie, omdat ik het superleuk vind om bij mijn kinderen te zijn. Ja, en dat heb ik helemaal doorgevoerd naar niet meer mijn bedrijf op nummer 1 zetten, maar mijn gezin. Dus beginnen op de dag, nu ga ik dus niet meer om 5 uur mijn bed uit, want dat hoeft niet meer. Nu begin ik de dag met er voor het gezin te zijn, samen met z'n allen op te starten. Samen met z'n allen naar school te gaan. Nou ja, daar merk ik ook al in dat ik vrij uniek ben. Want ja, zoveel ouders staan er niet met z'n tweetjes op school om kinderen naar school te brengen. En om 2 uur vaak dan halen we de kinderen weer van school af samen. In de tussentijd ga ik met mijn vrouw en de honden gaan we wandelen. Ja, dan heb ik in ieder geval laten zien als vader en partner van, ik zet jullie op nummer 1 en daarna ga ik pas met mijn business aan de gang. Maar ja, dat is dus een volgende fase waar ik in ben gekomen nadat ik aan de slag ben gegaan met mijn shit. Ja.
Ja. Interessante vraag die in me opkomt. Denk je dat je, als je start voor jezelf, dat je dit gelijk goed op orde moet hebben? Of denk je toch dat je even aan het begin volle bak erin moet? Misschien wat consequenties moet aanvaarden om daarna weer terug te vallen. Ja, wat is jouw mening achteraf kijkende?
Ja, als ik kijk, dan zou ik wel zeggen van volle bak, maar niet zo hysterisch als ik. Hè? Want ik ben echt zo'n ondernemer, dan had ik weer een idee en dan moest ik om 4 uur 's nachts moet plassen. En dan dacht ik van, ik ga naar beneden toe, ga mijn idee uitwerken en dan ga ik er vol gas in. Dat is mijn talent, dat ik zo in de hyperfocus ben en zo enthousiast ben, waardoor ik dingen afmaak. Maar dat gaat gewoon ten koste van je lichaam en heel veel dingen. Maar ja, het harde werken hoort erbij, maar zorg ervoor dat je slim werkt. En dat doe je dus door mensen om je heen te verzamelen die jou vertellen welke berg je op moet rennen, waardoor je je doel kan nastreven. En dat je dan dus niet, wat Thibo vaak zegt, dat je dan halverwege merkt dat je toch de verkeerde berg op bent geklommen. Dus zorg dat je goede mensen om je heen verzamelt, van gelijkgestemden en een business coach om je te helpen. En het begin voor de meeste mensen die nu kijken met, ik ben nog niet eens ondernemer. Ja, en dan is het dus belangrijk om te gaan kijken van, ja, waar krijg ik dan energie van? Waar zou ik dan af en toe voor 4 uur, om 4 uur 's nachts mijn bed uit voor kunnen gaan, om aan mijn passie te werken? Ja, en daar heb ik het vaak met Frank over. Met Frank kun je dus gaan kijken van, heb ik de competenties nu al om eventueel ondernemer te worden? En waar stroomt de energie dan van? Wat zou mijn passie dan zijn om waarde te kunnen geven aan mijn publiek? Zonder dat het een kunstje wordt, kan ik gewoon 's avonds als ik een webinar geef, dat doe ik vaak, een webinar geven gratis aan mijn publiek. En dan zien mensen mij gewoon stralen van energie als ik weer mag optreden, om maar zo te zeggen. En als mensen dat zien en je gaat dan iets pitchen van jou, dan voelt het gewoon heel erg natuurlijk voor het publiek die dan naar je kijkt. Ja, en daar kan Frank enorm goed bij helpen, heb ik al gemerkt. Ja,
ik denk heel mooi wat je zegt. Het begint te doen waar je energie van krijgt. En als je dat nog niet helemaal weet, ja, dan check vooral hieronder en kom eens met ons in gesprek. Want dan gaan we je daarbij helpen. En vooral met die eerste stap als ondernemer. Om iets echt voor jezelf neer te zetten. En gewoon dat het niet als een soort enorme opgave voelt. En dat je hele zekerheid moet weggooien. Maar eigenlijk geleidelijk aan, stap voor stap. Maar wel steeds meer naar het leven waar je naartoe wilt. En daar is Jay, vind jou echt een prachtig voorbeeld van iemand die hele rollercoaster is ingegaan. En daar ook heel kwetsbaar over durft te zijn. Dus ja, enorm inspirerend. Ik denk dat je heel veel belangrijke tips hebt gegeven. En volgens mij is jouw reis nog helemaal niet klaar. En met name, misschien begint nu wel het mooiste gedeelte. Of niet?
Ja, ik merk nu dat elk doel wat ik stel, dat uitkomt. Omdat je gewoon een soort van code hebt gekraakt hoe je een doel kan stellen en dat je die dan hoe je die kan behalen. Maar dat komt gewoon omdat ik heb gekeken naar succesvolle mensen die een goede relatie hebben met hun partner en kinderen. Want ja, daar ben ik op gefocust van, oké, je bent multimiljonair geworden, maar hoe hangt je relatie erbij met je lijf en met je kids en met je partner en zo? Ja, ik ben daar heel erg naar gaan kijken van wat zijn al die patronen en die dan modelleren. En nu snap ik wat je allemaal moet doen om succesvol te zijn, om al die zeventjes op al die vlakken te krijgen en eventueel naar een 8 te brengen. En dat zijn dus de tips die ik net heb gegeven. Door mensen te laten coachen die jouw blinde vlekken eigenlijk blootleggen. En die 5 mensen om je heen verzamelen die verder zijn dan jou. Ja, jou accountable kunnen houden op de punten die jij wil verbeteren.
Ja, super. Dus kortom, zoek die mensen op die het leven hebben dat jij wil leiden. En ga ermee in gesprek. Als een van ons het is, nogmaals, kom met ons in gesprek. Met alle liefde help je. En Jay, onwijs bedankt voor jouw inzicht, voor jouw tijd, voor jouw doorzettingsvermogen, jouw reis. Volgens mij kunnen we nog onwijs van je leren. En nogmaals, je bent nog niet uitgeleerd. Dus ik denk over een paar jaar hebben we weer een mooi verhaal. Dus thanks allemaal. Kijkers, ook bedankt als je nog niet geabonneerd bent. Druk vooral op het abonneren knopje. Dat je elke week weer dit soort toffe interviews ziet. Dus allemaal, dank voor het kijken. Thierry, bedankt.
Heel graag gedaan.
Volgende keer. Ciao, ciao.
Oké.